Ja, wacht net even dubbel die kaart, dus dat echt is het wat, hè? Oké, ook, goedenavond. Wie nou mee?
Ja, nou, weinig te vertellen, Nico. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd gehad afgelopen week, dus niks van satellieten. Ik ben benieuwd. Ik luister gewoon een rondje mee uit. PNL-DLO, de groep. Dan van Bertus heb ik ook gehoord, dus ik luister gewoon een rondje mee uit. En ja, ik ben benieuwd of dat er iets nieuws is. Hè? Van Papa Alpha, 3 Delta of kijk bij weg.
Ja, oké. Ja, je weet hoort nooit, hè. Oké, okay, even kijken dan bij Bertus kan hij gaan regelen. Ja, nou doe ik jou sowieso wel langs de kant uit, hè. Busy, busy. Oké. Okay. En hoe is het naar Frans dan, Erik Zeedelen?
Ja, het lijkt een saai rondje te worden. Ook een beetje kan busy, busy. En dus helaas weinig kunnen doen aan het kapot. En weinig te weinig vertellen. Dat gaat te weinig aan het in eigen. Ik ben het dus op laatste maak straks. Dus dat is wel een kopje. Maar helaas, ik luister graag mee in alle dingen. Het is toch een hoofdplek. En als dat de kans is geworden, dan gaan we weer verder ook proberen actief te zijn. Tot zover. PNL-DLO en de monden van PNL-DLO.
Ja, oké, dat van PNL-DLO. Ja, dat zou wel een truc geweest met andere dingen. Daarom ook nog niet toegekomen aan die voorbereidingen. Maar goed, dat moet dan de komende dagen wel misschien tussendoor uit kunnen. Oké, nog even kijken of er nog andere stations zijn. PNL-DLO. Jeez, oh, lekker rustig vandaag dan. Dan gaan we meteen door naar satellietnieuws, dus PNL Delta Lima Oscar. En ja, het draait natuurlijk allemaal om de nieuwe Amstel Oscar Echo, die nou toch op redelijk korte termijn al misschien gelanceerd kan gaan worden. Anderhalve week zo'n beetje is de eerste kans, want dan opent het lanceervenster. Dus wie weet, hè, kan al vrij snel gaan gebeuren. De satelliet is inmiddels aangekomen in Rusland, eerst denk ik via Moskou gereisd, als ik het goed heb gezegd, maar daarna in ieder geval naar Baikonur. En dat is hier op 12 juni al goed aangekomen. 13 juni waren ze al volop bezig met de testen en zo. In een faciliteit, in een gebouw daar voor de integratie van het verder spul. Het is nogal een gedoe op dat grote terrein natuurlijk. Ze moeten met een hele grote bus heel langzaam rijden over die relatief slechte wegen om het spul te transporteren. Want het was een bus vol met satellieten. Met een trots van satellieten, zeg maar, die daar tegelijk gelanceerd moet gaan worden. Die zaten allemaal in het transport. Dus dat was nogal wat. Maar goed, ze hebben dus de hele dag aan besteed om alles uit te pakken en de meetapparatuur op te stellen enzovoort. En dan het testen. Dan moesten nog wat dingen gemonteerd worden, zoals de antennes natuurlijk, die tijdens het transport eraf waren gehaald uiteraard. En zonnepanelen hier en daar nog. Allemaal van dat soort zaken. Maar goed, ze konden hem dus verbinden met de testapparatuur, computers en zo. En toen konden dus de verschillende ontvangers en zenders worden getest en dat zag er goed uit. En dat is dus in de loop van de afgelopen week zo verder gegaan. Goed, dan andere nieuwtjes. Nou ja, ook nog over is op. Hij is ook verder getest met het. Met de interface voor de raket. En samen met een andere satelliet, een Italiaanse satelliet, op een platformpje gezet, zeg maar. Wat dus bovenop de raket komt te zitten. En dat is getest en blijkt allemaal goed te werken. Het past allemaal prima. Een heel andere zaak is dat in Noord-Amerika de FCC, zeg maar de Amerikaanse BTT-achtige instantie, bezig is met nieuwe regelgeving. Op het gebied van allerlei ruimtevaartzaken en er is Amstad ook om commentaar gevraagd, Amstad daarna. En daar zijn ze nou wat discussie over aan het houden met de FCC over allerlei nieuwe regels voor licenties en dat soort dingen. Onder andere te maken hebben met het communiceren met amateursatellieten en de Space Station. En hoe dat dus met alle licenties daaromheen zit en zo. Nou ja, dus er komen wat nieuwe verhalen uit, vermoedelijk binnenkort, zullen we wel horen. Met ARIS loopt het alsmaar door. Er worden steeds meer schoolverbindingen weer afgesproken. Het lid van de bemanning voor de volgende expeditie, die dus in het najaar naar boven gaat, Leroy Charles, die heeft intussen ook zijn amateurlicentie. Hij is nou kilo echo 5 gegaan voor Romeo Whiskey. Dus dat belooft weer wat extra amateuractiviteit boven. Later. Goed, en verder gaat alles daar zo zijn gangetje. Amstel en aanhoudt rond deze tijd verkiezingen voor een nieuw bestuur. De kandidaten zijn bekend voor de geïnteresseerden. Nog over Echo meldt de voorzitter dat inmiddels meer dan $95.000 verzameld is van de 110.000. Dus het zit er al dichtbij. En het ziet er nog uit dat ze het wel op tijd gaan halen. Of in ieder geval voldoende dichterbij zitten. Om de lancering volledig bekostigd te krijgen. Dus ook dat is geregeld. Maar als iemand nog een bijdrage wil leveren, is dat uiteraard zeer welkom. De goede oude Oscar 11 blijft het maar doen. Hij is met een schakelsysteem dus al enige tijd zo georganiseerd dat hij 10 dagen uit en 10 dagen aan is. Morgen begint er weer zo'n periode dat hij de 10 dagen ingeschakeld is op 2 meter. En dan zendt hij weer de bekende telemetrie en dat soort zaken uit. Hij zit nu in een periode dat de temperaturen erg laag zijn. Juni, juli zo'n beetje is dat het minimum en dan lopen de temperaturen weer op naar een piek. Zo eind september. Heeft allemaal te maken met de stand van de satelliet ten opzichte van de zon en zo. En de perioden dat hij in de aardschaduw doorbrengt. Batterijspanning is ook een beetje een lage kant, maar nog steeds geen enkel probleem. Ik neem even zorgen over de batterij tot nu toe. Het is ongelooflijk dat hij het zo lang uithoudt. De S-band zender blijft goed werken. Zwak, maar met een klein beetje een toontje erop, AFSK toontje. Maar dat is eigenlijk moeilijk te ontvangen, moet je wel echt goede spullen hebben voor 2401,5. De 70 cm zender is meestal uitgeschakeld, alleen af en toe is die in bedrijf als die binnen het bereik is van het grondstation in Engeland. Voor geïnteresseerden kan dat dus leuk zijn om die ook eens te proberen op te pikken. Maar 2 meter is natuurlijk het makkelijkste op 145.826. Dus, dat wat Oscar 11 betreft. Amstrad DL. Die hebben het vorig weekend, was het weekend ervoor alweer, een weekend gehad dat ze eigenlijk met hun grote schotel, althans die van de sterrenwacht in Bochum, 20 meter schotel, zouden ze mee hebben gedaan met EME-achtige activiteiten op 10 gigahertz, maar gezien de drukte met andere zaken is er toch nauwelijks van gekomen. Ze hebben maar heel weinig kunnen doen. Freddy om 6 UG was erbij betrokken en zo. Maar ze zijn ook volop aan het voorbereiden voor een interplanetaire missie, zoals bekend, hè, fase 5A. Periode 2007-2009, zo'n beetje moet dat allemaal gaan lopen en dan willen ze vast mee gaan oefenen, vandaar dat Moonbounce daar al een beetje bij helpt. Maar het afgelopen weekend was het een beetje mislukt. Dit weekend zouden ze het opnieuw gaan proberen, dus misschien is het nu wel dit weekend gelukt. Voor de liefhebbers kan dat leuk zijn om die via 10 gigahertz dus te ontvangen. Ze hebben dat vorige weekend dus wel zelf wat testen uitgevoerd, dus ze konden zichzelf goed ontvangen. CW, SSB en zelfs FM, zo sterk was het. Dus dat was wel grappig. Ze gaan nou ook proberen venusreflecties uit te proberen. Dus signalen tegen venus aan reflecteren. Dat was nog niet gelukt, maar dat hopen ze nog op korte termijn te regelen. Wel hebben ze alvast de ruis van Venus ontvangen, zeg maar. Dat is vorige week zondag gelukt. Dat kun je nagaan, dus dat belooft nog wat. Wat hebben we hier? Nog het verhaal van Echo. Ja, Amstrad UK meldt nog dat er een wedstrijdje opgezet is in Engeland. Misschien kun je er ook aan deelnemen vanuit het buitenland. En dat hangt een beetje samen met het colloquium eind juli. Ze willen nog voor die tijd dus een wedstrijd laten lopen om een ontwerpje te maken voor een speciale uitgave van een postzegel. Met als thema iets met amateursatellieten. Iedereen kan eraan deelnemen. En die Hoofdregel wordt dan uitgebracht door de Britse Royal Mail. Dus je hebt nu de kans om er iets aan te doen. Moet je een verhaaltje maken dat iets met een activiteit met amateursatellieten te maken heeft en dan een of andere tekening of een foto of een afbeelding genereren die dan interessant kan zijn. Je mag er ook meer doen. En die kun je dan aanleveren aan Amstrad UK. En die wordt dan ook op het colloquium getoond. En dan kan iedereen erover meepraten. Het bestuur van Amstrad UK zal het dan de winnaar bekend maken. En die krijgen dan een prijsje en dat soort zaken. Maar goed, voor de liefhebbers, als iemand dus dat er iets voor voelt om iets te doen met het ontwerpen van amateursatelliet zaken op postregels, dan kan dat. Goed. Amsterdam is verder bezig natuurlijk met fase 3e. We gaan steeds meer stemmen op in Amsterdam NA dat ze nou eens even daarbij moeten gaan helpen om die satellieten in elk geval snel voor elkaar te krijgen voordat ze aan de andere fase 3 satelliet doorgaan, de Eagle satelliet. Maar goed, dat is een beetje lastig allemaal, dat loopt parallel en gedeeltelijk werken ze wel samen, maar beperkt. Intussen gaat het al erg snel vooruit met fase 3e. De mechanische structuur van de satelliet is eigenlijk al helemaal klaar. Daar kunnen de eerste componenten ingebouwd worden. En aan en opgebouwd en zo. En die structuur is overigens gebaseerd op dezelfde layout als van fase 3A, B, C en niet D, want dat was al gegeven, maar A, B en C. Oftewel fase 3A dus die bij de lancering mislukte. En fase 3 D en C, dat waren dus Oscar 10 en Oscar 13. Dus die nieuwe fase 3E die krijgt zo'n beetje hetzelfde uiterlijk, zeg maar, hè? Zo'n driepuntige ster als het ware, hè? Zoals Oscar 10 en 13. En de reservestructuur, zeg maar, die van fase 3A nog over was van het engineering model, die hebben ze dus niet gebruikt voor fase 3E, fase 3 Echo. Die hebben ze wel natuurlijk helemaal opnieuw moeten aanpakken, helemaal uit elkaar gehaald, schoongemaakt, versterkt, hier en daar, weer netjes in elkaar gezet en geschilderd met een speciale thermische coating en zo. En dat ding is nu klaar voor montage. Ze beginnen al met de eerste modules eraan te schroeven langzamerhand. Aan het eind van het jaar kunnen de eerste hoogfrequent modules, de zenders ontvangers en zo, eraan geknoopt worden. En een heleboel andere dingen liggen gewoon al klaar voor installatie, zoals de brandstoftank en dempers, magnetworkers, de spulletjes voor het loskoppelen van de raket en al dat soort dingen. Die kunnen over een tijdje ook gemonteerd worden als ze aan de beurt zijn, zeg maar. Er wordt al samengewerkt met lieden in Noord-Amerika op het gebied van computerspullen, de boordcomputer en zo. En het dreigt een interessante satelliet te worden, maar het zal er wel een jaartje duren of zo voor die klaar is voor de lancering, maar toch. Het lijkt interessant te worden. Goed, in Space Station is verder alles aan de gang voor de grote voorbereiding voor de ruimtewandeling komende donderdag, 24e. Maar dan wel donderdagavond heel laat, eigenlijk in de nacht van donderdag op vrijdag. Dus voor ons waarschijnlijk een beetje onhandig om te volgen. Maar goed, dan gaan ze dus naar buiten toe om die grote gyro-schakelunit te vervangen, waardoor die gyro het weer moet gaan doen. Dus, verder de standaard activiteiten aan boord met reparaties en wat wetenschappelijke experimenten. Mike Fink, die is extra blij, want die is afgelopen week vader geworden. Zijn dochter gekregen, zijn tweede kind, dus een beetje ver weg, maar kan gebeuren natuurlijk. En verder is er morgen een grote gebeurtenis natuurlijk, want dan zal voor het allereerst een bemande ruimtevlucht gaan plaatsvinden die niet door een overheidsinstantie is georganiseerd en opgezet en zo. Scaled Composites, een organisatie in Californië en de States, die gaan morgen een eerste testvlucht doen, waarbij een bemande vlucht tot in de ruimte wordt uitgevoerd. Nou ja, de ruimte die begint bij 100 km hoogte. Dus als hij maar eventjes op 101 km hoogte komt, dan zit hij officieel in de ruimte. En dan mag die piloot zichzelf dus astronaut noemen. Nou, dat zal morgenmiddag moeten gaan gebeuren. Morgen vroeg, heel vroeg in Californische tijd dan. Maar goed, voor ons is dan morgenmiddag. En dan is de start van dat spul. Daar gaat het om het vliegtuig Wise Knight. Die dan het ruimtevaartuig Spaceship One naar boven toe hijst. Zeg maar, die gaat eerst naar een hoogte van 47.000 voet. Wat is dat? Kilometer of 14 of zo, hè? Die groot worden. Dan koppelt die Spaceship One los, steekt die zijn raketmotor aan en dan klimt die verder naar boven toe. Naar die hoogte van minstens 100 kilometer dus. Daar zal hij eventjes een paar minuten blijven, een minuutje of drie. En dan zakt hij weer terug naar beneden de atmosfeer in. En landt hij weer in de Mojave woestijn. In Californië, op de plaats waar hij ook opgestegen was. Alles bij elkaar duurt het maar zo'n anderhalf uur, de hele actie. Ze hebben een paar keer al geoefend tot op iets lagere hoogten en dat ging allemaal prima. En nu gaat het dus echt hopelijk echt de ruimte in, ja, als het allemaal goed gaat. Een van de bekende pioniers op dat gebied, Burt Rutan, zit erachter. Een bekend figuur in de States op dit gebied en ja, ze lijken daarmee dus de eerste te worden die dat gaan klaarspelen. Dit moet ook mee gaan doen in de grote prijs voor de X-Prize, hè, actie waarbij je dus een hoop geld kunt opstrijken als je dat voor het eerst voor elkaar krijgt. Maar deze vlucht telt nog niet mee, omdat er maar één man in zal zitten, één piloot en verder niks. En het telt pas als er dus ook een paar passagiers in zitten. Er moeten dus, ik geloof, minstens drie mannen in zitten in totaal. En bovendien moet die vlucht dan binnen 2 weken ook worden herhaald, met hetzelfde ruimtetuigje dus. Met passagiers. Dan telt het pas echt en dan hebben ze de X-Prize te pakken. Maar goed, dat zal dan over een paar maanden uiterlijk wel echt bereikt worden. Parallel daaraan zijn er nog andere pioniers en organisaties bezig te proberen hetzelfde te bereiken. En ja, het ziet er naar uit dat deze club het wel zal gaan winnen, zoals het er nu uitziet. Want deze testvlucht morgen is natuurlijk wel heel essentieel. We zullen zien. Het ziet er allemaal heel futuristisch uit, die vliegtuigen, zoals de meeste ontwerpen van Burt Rutan. Dat is wel een mooie vormgeving van zowel White Knight als die Spaceship One. Dus, nou ja, we zullen zien. Morgenavond waarschijnlijk volop in het nieuws, als het allemaal geslaagd is. Goed, dat is een beetje het verhaal van deze week. En dan gaan we eens kijken wat anderen allemaal toe te voegen hebben. PA3T op u en de groep bij Arnold Delta in Oscar.
Ja, Papa Alpha 0 Delta in Oscar, Papa Alpha 3 Delta Oscar Quebec. Daar heb ik niks aan toe te voegen, Nico. Eigenlijk maar één opmerking op een gegeven moment. Laat jij zomaar die kapers toe op een gegeven moment. Ik dacht jij ook wel de eerste zijn die dat waar maken als eerste in de ruimte. Hè? Zonder dat de staat ermee gemoeid is. Nee, geintje. Nee, ik blijf er gewoon het rondje mee uit, Nico. Zijn al deel ook, Papa Alpha, 3 Delta, Oscar Quebec.
Ja, geintje, ja, inderdaad. Nee, daar komt iets meer bij kijken. Maar goed, er zijn allemaal van die grote commerciële organisaties die daar behoorlijk in investeren. Maar goed, als dat straks echt gaat werken, dan krijgen dat soort clubs natuurlijk een hoop werk. Want die gaan dan tegen concurrerende prijzen ongetwijfeld ruimtevluchten uitvoeren. Zowel enerzijds voor toeristen, zeg maar, als anderzijds voor het in de ruimte brengen van payloads, van satellieten en experimenten en weet ik veel. Dus dat wordt een hele wedstrijd. En als die commerciële jongens dat dan een beetje kunnen concurreren, zeg maar, met de grote overheidsinstanties zoals de NASA. Ja, dan wordt het een hele nieuwe wereld wat dat betreft. En daar kunnen wij als amateurs trouwens ook van profiteren, want dan kunnen wij straks onze amateursatellieten misschien veel goedkoper gelanceerd krijgen en zo. Maar goed, eerst maar eens afwachten wat ze bereiken zo gauw. Oké, door naar Bert. K1HV aan de leerlaar. Ja, je bedoelt dan op S-band of zo? Ja. Nou ja, dan pak je dan meteen de moeilijkste. zwakste signaal met een satelliet en lage baan, dus hele grote snelle doppelshift en met moeilijke trekking en zo. En, ja, kan allemaal, maar ik zou zeggen, begin dus voorzichtig vooraan en dan pas voorzichtig naar de moeilijkere dingen. Maar goed, het kan, als je daar spullen voor hebt en een goed trekkingssysteem en alles. Kun je wel leuke dingen mee doen, ja. Als je daar op op die frequenties goed kunt ontvangen bij 2401 en zo. 13, hè? Ja, oké. Prima, bij jou nodig, hallo. Ja, natuurlijk. Alle experimenten overhouden, altijd mogelijk. Goed, even kijken we van zijn XC-deel.
Ja, goedenavond. Twee vraagjes aan de aanleiding van jouw verhaal. De eerste, die triggerde mij uiteraard. Ze hebben een ruis ontvangen van Venus. Is dat gewoon thermische ruis? Ik neem aan van wel.
Denk ik wel, hè. Ja, wat anders. Ja, ik weet niet. Hij zal wel meer gevaar maken, natuurlijk. Het is nogal een actieve planeet, zoals je weet. Hè. Er gebeurt nogal wel teen en tander. Maar, ja... ik weet niet precies welke frequenties ze dat dan doen. Zal ook wel ergens op die bekende waterstofbrand, weet ik veel waar ze. Nou ja, dat hoeft trouwens niet. Nee, ik weet niet waar ze dat doen. Ergens een hoge frequentie. Maar ze hebben in ieder geval met hun antennesysteem en gevoelige spullen. Dus een keer op Venus gezegd en inderdaad, hè. Signaaltje. Nou ja. Maar goed, dat is dan een eerste poging om te kijken dat ze het in ieder geval voldoende gevoelig hebben. En nou, echt reflecties, hè. Dat wordt dan geen moonbounce, maar Venusbound. Ik ben benieuwd.
Ja, zeker. Ja, dat moeten we blijven volgen. Dat is ook interessant. Mooi, maar nou de andere vraag. ISS. De bemanning, dacht ik, houdt een UTC-dagritme aan. Op onze UTC-tijd gebaseerd. Waarom gaan ze nou in godsnaam een wandeling doen in volg van de nacht? Hè? Dat is ook voor hun, neem ik aan, een nacht en ontbij. Zijn er redenen voor?
Ja, het gekke was dat ze juist uitgesteld hebben omdat het beter zou gaan. Nou, volgens mij gaat het niet beter. Ze zitten inderdaad nu precies net in de nachtperiode. De normale tijd is inderdaad van pakweg 8 uur 's morgens tot 11:30 's avonds, dat ze wakker zijn. En de rest van de tijd slapen ze dus. Onze tijd dan even. Dat komt ongeveer neer op Moskou tijd 2 uur verschoven, hè, dus dat scheelt niet zo heel veel. En nu inderdaad moeten ze s'nachts, maar dat komt allemaal vanwege het feit dat het baanvlak van Mir nu zo staat, dat de passages voor Mir dan gunstig zitten voor de Russische grondstation. Want bij dit soort ruimtewandeling willen ze altijd dat de Russische grondstations goed bereik hebben, de Space Station goed kunnen volgen. Dus dan moet het net zo zijn dat je een periode hebt dat... de Space Station een beetje handig over Rusland heen komt op de goede momenten. Nou ja, dat is op dit moment natuurlijk niet echt handig, maar ja, het zit net in de nacht, helaas. Dus dan moeten de hele zaak verschoven worden. Dus ze gaan dan ook de komende dagen, ik heb nog niet gekeken vandaag, maar dat zal wel zo gebeuren. Dan zul je dus zien dat ze het hele schema, het werkschema, dus door het hetmaal heen gaan schuiven. Elke dag een paar uur opschuiven, net zolang totdat het hele spul net in de nacht valt. En dan zijn ze daar in de loop van de week al aan gewend. Net als bij zo'n ploegendiensteffect, weet je wel, dan moeten ze ineens nachts gaan werken. Nou ja, dat kan, hè. En dan, daarna gaan ze weer in een paar dagen tijd, dus schuiven ze weer terug naar het normale standaard schema, zeg maar. En ja, dat komt dan beter uit vanwege de communicatie met het hele netwerk van grondstations over de hele Russische federatie. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ik zei het.
Ja, oké, Nico, duidelijk, hè. Oké, verder geen vragen, interessant verhaal, en luister het rondje mee uit, ook 230 DLO van PRNG.
Ja, 810, hi. Oké, nog andere stations, vanavond, voor het net, PRNG.
Tuurlijk wel, Papa Eckerwein, Foxtrot, Tango Victor.
Kijk al, bijvoorbeeld hier dan mee.
PRNG, jullie Sierra hebben een vraagje. Als je naar de maan zit te bouncen, dan ben je na 2 seconden heb je dus iets terug, hè? Maar naar Venus, wat staat er hier, op 50 miljoen kilometer? Dat duurt nog wel even, Nico.
Ja, klopt. Dan zend je iets uit en dan krijg je een half uur later antwoord of zo. Of een uur, weet ik veel, dat kun je uitrekenen. Dat duurt inderdaad een tijdje. Maar ja, dat hoort erbij. Ik bedoel, dat is het niet even een snelkuur zo. Dat duurt eventjes dan, hè? Hoort erbij. Maar goed, FTV hoort, MBS. Wie nog meer? Nee, oké, even bij uitkijken dan. Goedenavond, FTV.
Ja, goedenavond allemaal. Weer met heel veel plezier meegeluisterd, Nico. En heel veel belangstelling. En geen nieuws, maar altijd leuk deze ronde. Terug naar jou, PNLV, hallo. De ronde Papa Echo 1, Foxtrot, Tango Victor.
Jokidokie, oké, prima dan. Nog even kijken, Mark. Nog meer toe te voegen te vragen, MJS deel.
Uitstekend, Nico. DLO, de ronde PNLMS, ja. Nou, de zon, dat is, wat was het, 150 miljoen
kilometer. Dat was, als je dat terug gaat rekenen, een minuut of 8. Voordat het licht van de zon op de aarde komt. En Venus, ja, iets meer dan 50 miljoen, dacht ik dus. Ik zeg, er stonden er 8 minuten over. Dat is dat naar Venus is, zou dat dus een derde zijn, hè, daarvan. Ongeveer. Dus ja, dan moet het met een minuut of 5 moet het... iets meer dan een minuut of 5 moet het geregeld zijn, Nico. Maar goed, ik ben erg benieuwd wat dat wordt, hè. Naar die... naar Venus. We hebben hem pas mooi voor de zon zien voorbij komen. En ja, het is, zij hebben hem eigenlijk nooit echt goed kunnen bekijken. Want het is niks als dampkring, hè, wat hij om zich heen heeft hangen. Maar goed, toch interessant, Nico. Bedankt voor de berichtgeving. En wellicht tot in volgende keer. DLO, de ronde van PNL-NGS.
Dankjewel, nou, van PNL, DLO. Ja, nou, die afstand tot Venus varieert natuurlijk flink, hè, want Venus kan ook net aan de andere kant van de zon staan ten opzichte van ons. En dan is het dus nog meer dan, dan die 8 minuten. Dan komt er nog eens een keer die, weet ik veel, 5 minuten bovenop. Maar oké, maakt niet uit. Het varieert. En als hij dichterbij zit, net aan de kant waar hij dus pas ook zat, aan onze kant, dus dat hij tussen ons en de zon doorbeweegt, dan heb je inderdaad op minimale afstand. En dat is misschien wat handiger voor Venus Bounce, kan ik me zo voorstellen. Ja, nou, van Venus is natuurlijk toch wel iets meer bekend. Ze hebben al landingen uitgevoerd en eentje daarvan heeft zelfs foto's opgestuurd. Dus we weten al hoe het er op het oppervlak uitziet. Eigenlijk niet zoveel anders dan, dan Mars. Maar ja, het is dan toch minder prettig, hè? Met die temperaturen van 3, 4, 500 graden voor wat ik weet. En tegen atmosfeer en zo. Nou ja, niet echt om nou te zeggen, dan gaan we nou eens gezellig op vakantie of zo. Nee. Maar ja, dan krijg je. Maar en verder hebben ze natuurlijk met de radarsatellieten al volop het hele oppervlak in beeld gebracht door... dwars door die wolken heen te kijken. Dus we weten al heel gedetailleerd hoe het oppervlak eruit ziet. Kaarten zijn er al van het oppervlak. Met alle vulkanen en bergen en dalen en noem maar op. Hè. Alles is al in kaart gebracht. Maar goed, nou willen we toch binnenkort wat vaker daar gaan kijken. De ESA is al bezig met voorbereidingen voor de opvolger van Mars Express. Dat wordt nou Venus Express. En die gaat dus die kant ook kijken. En extra metingen doen, foto's maken enzovoort. Nou ja, we zullen zien. Een beetje onhandige planeet om iets mee te doen. Minder interessant om daar echt om te gaan kijken. Dat is natuurlijk Mars veel interessanter. En dat gaat overigens ook maar steeds verder met die twee Marslanders, Marswagentjes die daar rondrijden, al maandenlang. Al een half jaar lang langs mijn hand. Hè. En die blijven dagelijks nieuwe metingen doen, nieuwe foto's opsturen. Ook 3D-foto's overigens, hele fijn. En daar komen alsmaar leuke nieuwe dingen uit die ze nog nooit verwacht hadden. Maar ja, hoort er allemaal bij. Oké, nog eens even kijken of er nog andere stations zijn voor het net vanavond. Leon Aldeerland. Nee, dus goed. Nog iemand die er al was die nog wat heeft voordat we stoppen, Leon Aldeerland.
Nou, ik heb nog wel iets voor de liefhebbers, maar het heeft niks met satellieten te maken.
Kan toch interessant zijn, vertel Piet.
En Tom in Zweden op een gegeven moment, die komt binnenkort weer in de lucht. De eerste week van juli. Dit jaar, 4 juli is dat, zomaar 4 juli, is de accu-zender op een gegeven moment, de oude machinezender, hè, van daar in het museum staat, die gaan ze weer eens activeren. Op 17,2 kHz, dus ik weet niet wie er echt een golfontvanger ter beschikking heeft, en een paar kilometer antenne wil uitspannen op een gegeven moment, maar je zendt uit om 10:30, 10:30 en 2:30, onze tijd. Tot 17,2 kHz voor de liefhebbers.
Oké, nou, we zullen eens proberen. Ik heb er al ontvangen door. Eens kijken of dat te doen is. Het is natuurlijk wel flinke afstand, maar...
Ja.
Antenne is meestal een probleem op dat soort golflengtes, hè. Dan moet je echt wel een hele lange draad hebben, maar oké. Met wat minder moet het misschien ook wel lukken. Als ik het niet vergeet, zou ik er eens naar kijken. Zijn leuke frequenties ook om andere soorten metingen te doen, maar... Dat is een ander verhaal. Oké, goed, bedankt. Nog meer van die dingen?
Nou, niet meer, behalve dan voor die antennetoestand. Ja, ik weet niet of je in de junkbox nog eens ook je potkern hebt liggen, maar als je die achter elkaar zet met 2 keer 500 pf op een gegeven moment, dat is afstemtoestand op een gegeven moment, dan moet je toch nog wel iets kunnen horen, denk ik.
Ja, oké. Nou, we zullen eens kijken of we allemaal kunnen experimenteren. Altijd wel aardig, dat soort extreme frequenties en zo. Oké. Goed, nog iemand voor een stoppen, Leon Aldeerland?
Eén keer, Leon Aldeerland.
Hebben we je ook nog, goedenavond. Pas gelopen, geen AVC. Oh, Joop, en nou zit Jan ook nog. Eerst Joop.
Ja, goedenavond. Ik heb een grote veel te meer geluisterd. Ja, dat is weinig bijzonders, Joop. Ja, heb jij nog, ik geloof dat dit de periode van de maand is waarin de kikkerpoe weer door is, via de maand. Heb jij daar nog tijden voor bij de hand, toevallig?
Ja, die had ik vorige week, zei ze. Ja, ik heb er nog uitgerekend tot vrijdag, maar verder nog niet. Tot en met vrijdag, maar voor het weekend nog niet ofzo.
Oh, ja, nou ja, misschien wel leuk om dat door te kuurspinnen. Ik weet niet tot hoe lang die weer robber is.
Ja, nog een week of wat. Even denken, hij zal vanaf pakweg de 10e en dan 2 weken. Oh, nou, dat drie weken. Nou, dan moet ik al langzamerhand af beginnen te lopen. Maar, nou, ja, noteer maar vast voor morgenavond 18:22 UTC. Voor dinsdag de 22e 18:34 UTC. Voor woensdag de 23e 18:42. Donderdag 18:49 en vrijdag 18:55 UTC. En verder heb ik nog niet berekend, maar het zal nog wel een paar dagen langer doorgaan.
Oké. Okay. Even kijken, 18:22, 23, 21:06, 18:22, 22:06, 18:34, 18:42, 18:49 en 18:55. Had ik het zo goed opgeschreven? Ik had begin even geen pen met al.
Ja, dat is allemaal goed. En ja, vandaag heb ik het even gemist, gisteren weer geprobeerd en dat ging weer prima. Elke keer dat ik het probeer ging het prima. Gisteren was trouwens knalhard, dus ja, minstens 20 dB boven de ruis. Goed hoorbaar ook. En ja. Ik heb trouwens nog een grapje ontdekt. Er zit een figuur in de States die een ontvanger heeft lopen op die sequentie en continu op internet een link heeft. En dan hoor je dus inderdaad meteorieten allemaal voorbij schieten die door die bundel heen gaan. Nou verwachtte ik daar ook regelmatig satellieten te gaan horen, maar ik kan eigenlijk niet zeggen dat dat lukt, zo gauw. En wat ik ook verwachtte was dat hij dan ook die maan zou horen, bijvoorbeeld dat de maan aan de westkant voor hem dus voorbij komt. Vooral omdat hij ook aan de westkant zit, maar goed, dat maakt niet uit. Maar toen heb ik er eentje geprobeerd, woensdagavond, en vreemd genoeg hoorde ik eigenlijk niet bijzonders. Ja, je hoort altijd wel een signaal van hem, want dat is zo knalhard in die buurt dat er altijd wel via welke propagatievorm dan ook wel iets doorkomt. Maar vreemd genoeg had ik verwacht daar een dik signaal te horen bij hem, maar ik weet niet wat hij voor ontvangen heeft. Maar dat viel niks op eigenlijk rond dat tijdstip dat de maan door die bundel heen ging. Dus nog eens even vaker proberen. Alleen die tijden liggen nu midden in de nacht hier, dus dat is niet zo handig. Maar toch eens gaan kijken als dat weer op een beetje gunstige tijd gebeurt. Of die dan echt ook iets oppikt dan. Want dat lijkt me wel logisch eigenlijk.
Ja, ik weet niet. Het signaal is in verhouding tot het directe signaal natuurlijk vreselijk zwak. Zit hij in de directe radiobereik van die zender? De grondgolf, zou ik maar zeggen?
Nee, dat niet. Maar als er nou iets zit wat iets reflecteert, dan lukt het al, hè. Ik heb af en toe ook al een signaal gehoord dat duidelijk uitgangskader was en dat lukt al.
Ja. Via die website bedoel je, die uitgangskader, ja. Ja, ik weet niet, de maan is natuurlijk, ik weet niet hoe groot de maan is eigenlijk ten opzichte van de bundellengte van die zender. Ik meen eigenlijk iets gehoord hebben dat het maar 200 graden was, maar ergens anders 150 graden. Dus ik weet niet precies wat de bundellengte nou eigenlijk is van die zender en hoe je dat moet zien. Gerelateerd aan de hoekgrootte van de maan in de hemel. Ik kan me voorstellen dat verschil maakt.
Ja, maar ja, goed. Als je er doorheen gaat, dan hoor je hem. Dat maakt niet uit waar je zit, hè. En bij mij duurt het zo'n, als hij lekker sterk is, toch zo'n 4 minuten, 5 minuten bijna, van begin tot eind, dat je het signaal ziet.
Ja, inderdaad. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Ik heb al een maand geleden een keer zitten luisteren, een paar keer zitten luisteren. En je wordt inderdaad een aantal minuten lang hoor je. Ja, ik heb alleen maar over het oor geluisterd en dan was het iets van 2 minuten of zo. Ja, Rob Penitier, die heeft een website waar hij ook wat aandacht besteedt aan dat verschijnsel. En die heeft ook een live stream gebouwd op zijn website.
Oh, weet je dat ook? Ja, ik had al gezien dat hij een keer een plaatje liet zien van zijn eerste poging. En dat hij het ook kon ontvangen, maar dat hij nou verder is gegaan, dat weet ik nog niet. Nou, dat moet ik eens kijken dan. Ook grappig. Dan kun je het ook via Rensuit dan bekijken, inderdaad. Maar dat die Amerikanen dan niet oppikt, snap ik niet. Maar goed, dat zal een ander verhaal bij horen. Goed. Ja, nog meer?
Nee, ik niet. Was nog even mee, Benjamin.
Oké, dan hoor ik het dan, dacht ik nog even aan. Red geen deel.
Ja, oké. Weinig op te merken. Ik zie aan Karel zijn convo aankondigingen dat volgende week maandag dat wat gaat lukken.
Ja.
Dat is mooi. Ik ben daarbij hopelijk niet nodig, hè, want het is helemaal nog een beetje stress.
Nou, voor zover ik begrepen heb voorlopig niet, maar anders voor je te gaan.
Ah, mooi, als kiespijn en zo moet dat.
Oké, nou ja, sterkte. En rustig aan, Paul, hè. Want jongen, wat een stress bij jou. Maar goed, nog meer mensen? Kido, dat zal ik wel gehoord hebben. Goed, dan zou ik zeggen allemaal goed tot volgende week of zo, tot volgende net. En hier van die dingen, bij aan al die geloof dan in ons kamer.
Ja, bedankt Nico, 73 van PNCV.
Ja, Nico?
Ja?
Ik ben tegenwoordig ervaren dat vliegtuigelektronica ontbeurt.
Wie, jij?
Ja.
Hoezo dat?
Nou ja, ze komen met de vliegtuigen hier voor de deur rijden om ze te laten repareren.
Welke?
De PH-1225 was het gewoon.
Doe maar.
Ja, er was iets fout in de navigatie. Dus dat erop gerepareerd hebben.
Doe maar. Nou, dan heb je daar een officiële GWK-licentie voor.
Nee. Als je echt goed bent, dan hoeft dat.
Nee, doe maar.
Ja, goedenavond, beste PNRG, daar ben ik weer. Wat jij die tweede CD-ROM hebt gekregen, dat is inderdaad alles wat ik heb. Weet je over welke plaats specifiek dat gaat? Ja, begrijp ik. Volgens mij heb ik alles wat ik had op die CD-ROM gezet. Ik zal hem nog één keer voor de zekerheid bekijken. Maar als ik hem gewoon kopieer uit mijn directory, dan is dat de basiskwaliteit zoals hij van het toestel afkomt. Ja, en dit is maar 1,3 megapixels, hè, daar moet het mee doen. Ik weet niet of dat voldoende is. Ja, misschien wil hij hem wel voor de kast gebruiken, wie zal het zeggen. Dan wil je zoveel mogelijk hebben. Maar nee, dit, meer dan dit heb ik niet, helaas. Nee, ik ben er bang voor. Dan moet je of een trucje verzinnen of anders maar iets anders, hè. Of een kleiner plaatje met nog iets anders voor de voorkant, dat zou ook kunnen. Maar goed, dat laten we dan maar aan de redactie over. Helaas, nee, wat je gehad hebt is 1,3 megapixels en meer zit er niet aan. Dus wat je daarmee kan, dat kan niet dan. En in het artikel zal het zeker genoeg zijn. Maar voor de voorkant kan ik me voorstellen, ja, dat ze iets meer willen hebben. Helaas, Bertus, daar doen we het mee. P1KH, P1RG. Ja, oké, we zien nog wel. Oké, goed, bedankt Bertus, ik ben er weer van. Goede. Als je toch video editen kan, dan zou ik zeggen, maak een versie waar het ook onderdoor schuift. Zeker weten. Er zijn altijd mensen die graag meelezen. Maar hou ook een schone versie. Maar of je dat op korte termijn moet doen, dat is jouw tijd, Bertus, dat weet ik dus niet, hè. Ik denk niet dat het nodig is voor de 28 of zo, maar als jij iets voor elkaar krijgt, lijkt me wel interessant, ja. Niet te groot, maar ook weer niet te klein. Voor ondertitelformaat zou interessant kunnen zijn. Prima, we hebben nog e-mailcontact. Komt goed, bedankt. P1KA, P1RC, uit.